Gemeente, de geboorte van een kind is een blijde gebeurtenis. Het is iets wat je met anderen wil delen. En daarom zend je geboortekaartjes. De Heere verblijde ons. Of de Heere vertrouwde ons toe. Gelukkig dat we de naam des Heeren daarin erkennen. Op dat kaartje komt ook de naam van het kind te staan. Of de namen. En ook nog wel de roepnaam. Nu, zo'n geboortebericht vinden we ook in Jesaja 9. Namelijk in het vijfde vers. Jesaja 9, vers 5. Daar lezen we: want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Onze tekst bevat inderdaad een geboortebericht. Eerst letten we op de mysterieuze identiteit van dit kind. Dan letten we op de gezegende namen van dit kind. En tenslotte staan we stil bij het noodzakelijke deelgenootschap aan dit kind. Een geboortebericht dus. En allereerst de mysterieuze identiteit van dit kind. In onze tekst gaat het over de geboorte van een kind. Een speciaal kind. Een geboorte zoals er geen tweede is. Wie maakt deze geboorte bekend? De profeet Jesaja. Maar achter Jesaja staat God. God maakt de geboorte bekend van een bijzonder kind. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Even voordat dit kind geboren zal worden, ongeveer 600 jaar zal het nog duren, wordt zijn geboorte al aangekondigd. En dit geboortebericht bevat een vreugdevolle boodschap voor het volk van Juda in de dagen van de profeet Jesaja. En om te weten dat dat een vreugdevolle boodschap is, moeten we letten op het voorafgaande hoofdstuk. Enkele versen uit dat hoofdstuk zijn u voorgelezen. Ik dacht dat dat nodig was om de boodschap goed te begrijpen. Jesaja 8 spreekt erover dat de Heere de zonde van het volk van Juda bezoeken zal. Machtige Syrische legers zullen het land binnenvallen en beroven en plunderen en mensen wegvoeren. En dat zal vooral Galilea treffen. En daar gaat het vooral over in hoofdstuk 8, over Galilea. En let op, het wordt genoemd, door de Heere zelf genoemd, Galilea der heidenen. Daar keken de Joden uit Jeruzalem en uit Judea met een beetje minachting op neer. Dat waren eigenlijk geen zuivere Joden. Galilea der heidenen. En dat land zou vooral veel te lijden hebben van die Syrische soldaten die het land zouden binnenvallen, roven en plunderen. Er zal benauwdheid zijn, lezen we, en duisternis. En hij, dat is Galilea, hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven worden door donkerheid. En dat alles omdat ze de Heere hebben verlaten en omdat ze andere goden hebben gediend. En de Heere zegt bij monden van Jeremia over het rijk der 10 stammen, en vooral over die zuidelijke stammen: gij hebt des overtredens vele gemaakt. Maar dan in hoofdstuk 9 een verrassende wending. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Datzelfde land, dat Galilea, dat zo geteisterd is geworden door de invallen van die Syriërs, dat zo wandelt in duisternis. De schaduw van de dood valt steeds op hun levenspad. Je bent daar je leven niet zeker. Dat volk zal een groot licht zien, juist in Galilea. Wat is de oorzaak van deze wending? De oorzaak van deze wending is een kind. Er zal een kind geboren worden. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Want, daar begint de profetie mee. En dat geeft de reden aan. Want, dat zal de verlossing brengen. Dat zal de duisternis verdrijven, want een kind is ons geboren. De verlossing van de mensen in Galilea, de verlossing voor dat volk dat in duisternis wandelt, zal komen van een kind. Er zal een kind geboren worden. Er zal een zoon aan Israël worden gegeven. Het is niet alleen een kind. Het is ook een zoon, eigenlijk staat er, ook een mannelijk kind. En hij zal ons geboren en hij zal ons gegeven worden. Nee, dat kind is maar niet alleen bestemd voor de vader en voor de moeder, waaruit het geboren zal worden. Maar dat kind dat is voor ons bestemd. Ons zal dit kind geboren. Ons zal deze zoon gegeven worden. Het is een gift van God aan het volk van Israël. Het is ook een heel bijzonder kind. De beschrijving van dat kind past niet bij een gewoon kind. Het past ook niet bij een gewoon mensenkind. Jesaja zegt, en de heerschappij is op zijn schouder. Dit kind wordt geboren om te regeren, om te heersen. Hij zal zijn koning der koningen en Heere der heren. En we lezen het in Psalm 72. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. En in zijn naam zal zich buigen alle knie dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En Jesaja zegt in vers 6, der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der heerscharen zal dit doen. Wonderlijke woorden over een kind. De grootheid van zijn heerschappij, die zal geen einde kennen. Die zal bijna niemand kunnen bevatten. En het rijk dat hij stichten zal, zal een rijk van vrede en van gerechtigheid zijn. En de ijver van de Heere, die zal dat allemaal doen. We herkennen er de vervulling van de profetieën in. Want de profetieën zeggen dat er eens een zoon uit David zal geboren worden, die tot een eeuwigheid op zijn troon zal zitten. Dit kind dat geboren zal worden, is de legitieme erfgenaam van Davids troon. Het is de lang beloofde Messias, de Zoon van God. Een kind, ons geboren. En een zoon, ons gegeven. Geen gewone geboorte, ons geboren. Niet alleen voor zijn vader en moeder geboren, maar ons geboren en ons gegeven. En namen draagt dit kind. Namen die bij een gewoon mensenkind niet passen. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Een kind is het. En tegelijk sterke God. Een zoon is het. En tegelijkertijd vader. Vader der eeuwigheid. Alles wijst op de Messias. Alles wijst eigenlijk op het christelijke leerstuk van de incarnatie. De menswording van de Zoon van God. In dit kind komen God en mens samen. En daarom heet dit kind Immanuel. God met ons. De beste manier om twee eenvoudige stammen in vrede met elkaar te laten leven is dat een zoon van de ene stam een meisje trouwt van de andere stam. Zo heeft God vrede gemaakt. De Zoon van God heeft onze menselijke natuur getrouwd en is ons er één geworden. Ons in alles gelijk uitgenomen de zonde, om zo een middelaar te kunnen zijn tussen God en tussen mensen. De incarnatie, de menswording van de Zoon van God. Gemeente, misschien bent u benieuwd wat die hele jonge christenen, wat die eerste christenen, wat die mensen het meest verwonderde. We hebben enkele geschriften uit het jaar 100, de Didache. En die hele oude brief van Clemens, al voor het jaar 100. En waar verwonderen die christenen zich over? Over de incarnatie. Dat God in Jezus Christus mens is geworden. Dat is een werk wat God tot hiertoe nooit verricht heeft. Dat is helemaal iets nieuws dat de Heere heeft geschapen. De incarnatie. God mens geworden. En om er toch iets van te begrijpen, gemeente, is het goed dat je bedenkt dat de Zoon van God zich met onze menselijke natuur verenigd heeft. En dat er nooit geen scheiding meer zal zijn. Met diezelfde menselijke natuur waarmee de Jezus geboren is, geleden heeft, in de hof gekropen heeft, begraven is, opgestaan is, ten hemel is gevaren. Met diezelfde menselijke natuur is de Zoon van God tot in alle eeuwen eeuwigheid verbonden. Zo'n kind is ons geboren, Immanuel, God met ons. Het is de gebeurtenis waar de hele menselijke geschiedenis om draait. Het is het centrum van de christelijke verlossingsleer. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. We letten erop in de tweede gedachte. De gezegende namen van dit kind. Wat een bijzonder geboortebericht. En wat een bijzondere namen. Geen gewone namen voor een kind. Die namen geef je niet aan een kind. Uit alles blijkt, het gaat hier over een unieke zoon. Over een bijzondere geboorte. God heeft deze namen aan de Messias gegeven. En de Heere heeft dat voor ons gedaan. Voor ons heeft God dit gedaan. Opdat wij zouden weten wie Hij is. Het verklaart zijn eigenschappen. Het verklaart zijn kwaliteiten. Het verklaart zijn karakter. En wat is hij dan? Wie is hij dan? Als we dan willen weten wie is dit kind toch? Dan zeggen die namen wie hij is. Wonderlijk. De taalkenners zeggen dat het Hebreeuwse woord eigenlijk wijst op niet verklaarbaar. Maar dat is een wonder. Iets wat verklaarbaar is, is geen wonder meer. Zijn naam is wonderlijk, zijn naam is eigenlijk dus niet verklaarbaar. Wonderen, dat woord niet verklaarbaar, dat vind je vooral ook in Psalm 78. Daar lezen wij, voor hun vaderen had hij wonder gedaan, iets onverklaarbaars gedaan. In Egypteland, in het land van Zoan, hij kliefde de zee en deed hen erdoor gaan, en de wateren deed hij staan als op een hoop. Wonderen verrichtte God, onverklaarbare dingen. De Nijl veranderde in bloed en een doortocht door de zee en de wateren stonden als muren. Wonderen. Wonderlijk. Die naam wordt ook gegeven aan een persoon in de Bijbel. Kom maar één keer voor in Richteren 13 vers 18. Richteren 13 vers 18. De huisvrouw van Manoah was onvruchtbaar. Haar verscheen een engel des Heren. En die engel des Heren zei tegen haar dat ze een zoon zou krijgen. En God zou die man gebruiken om Israël te verlossen van dat vreselijke juk en de overheersing van de Filistijnen. Die vrouw vertelde dat aan haar man. En toen zei die man, maar heb je die engel niet gevraagd hoe we dat kind moeten opvoeden? Zo'n bijzonder kind, hoe we dat moeten opvoeden? En ze zei, nee, dat heb ik niet gevraagd. En dan zie je wat kinderlijke vrezen Gods is. Die twee mensen hebben toen gewoon eenvoudig gebeden. En ze zei, de Heere, toon ons toch hoe wij deze knecht zullen moeten opvoeden. En toen verscheen diezelfde engel des Heren ook aan Manoah, aan de vrouw, aan de man van die vrouw. En in die verschijning vertelde die engel wat hij doen moest, hoe dat kind opgevoed moest worden. Mocht geen sterke drank drinken en nooit zijn haar knippen. En hij zou een Nazireër zijn, dat is een afgezonderde zijn, van de schoot van zijn moeder af. En toen durfde Manoah te vragen, wat is uw naam? Wat is toch uw naam? De engel des Heren, met een hoofdletter. Ook genoemd de ongeschapen engel van Gods aangezicht. De zoon van God in mensengedaante. Hij vroeg, wat is toch uw naam? En dan zegt die engel des Heren tegen hem, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. En dan staat er weer datzelfde Hebreeuwse woord. Je zou kunnen lezen, die is toch onverklaarbaar. Wonderlijk. En men noemt zijn naam wonderlijk. Onverklaarbaar. God en mens. In één persoon. Wie kan dat verklaren? Men heeft wel geprobeerd om dat te verklaren. Er is de kerk eigenlijk toe gedwongen. In de eerste eeuwen waren er ketters. En die spraken anders over Jezus dan de Bijbel deed. Een van die mannen heet Nestorius. En die leerde iets over Jezus wat een beetje paste bij die Romeinen en die Grieken. Kijk, het was zo soms, dat geloofden die Grieken en de Romeinen, soms dat de goden dat u seksuele gemeenschap hadden met vrouwen van de mensen. En de kinderen die daaruit geboren werden, dat waren halfgoden. Kijk, zei Nestorius, zo moet je aan Jezus denken. Een soort halfgod. En dan was er ook een andere ketter, een zekere Eutychus. En die Eutychus, die wilde het ook een beetje verklaarbaar maken. En die zei, Jezus die is, God en die is mens, maar dat zijn twee verschillende personen. En de ene keer laat hij zien dat hij God is. En als hij leidt, dan is hij mens. Als mens leidt hij. En als God staat hij op en overwint hij de vijanden. Nu, tegen deze ketters hebben de christenen een standpunt ingenomen. En dat hebben ze gedaan op de synode van Chalcedon in 431. En daar is iets gezegd, heel kort gezegd. Heel kort hebben ze gezegd hoe we moeten denken over Jezus als God, als echt God en echt mens. Ze zeiden, die naturen zijn niet vermengd. Niet vermengd met elkaar. Dat zeiden ze tegen Nestorius. En die naturen zijn niet gedeeld. Hij is God en mens in één persoon. En dan heb je zeker wel eens gehoord van Athanasius. Athanasius heeft een machtig boek geschreven. Eigenlijk het eerste grote theologische boek. En dat heeft als titel De menswording van Gods Zoon. Het is ook te lezen in het Nederlands. En ik kan het u aanraden. En dat gaat uit van twee stellingen. Vere Deo en vere homo. Jezus, waarlijk God en waarlijk mens. En als u nu iets leest over die eerste christenen, dan hebben ze het steeds over Jezus als vere Deo, waarlijk God en waarlijk mens. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En gemeente, wat denk je van een tekst? Zoals we lezen in Colossense 2 vers 9. Een jaar geleden is daar het evangelie verkondigd. En is daar een christelijke kerk ontstaan. En dan schrijft Paulus Colossense 2 vers 9. Zou u het begrijpen? Die mensen hebben het toen begrepen. Hij schreef over Jezus. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Zo zagen die christenen hun Jezus. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Zodat gemeente, wanneer we in Bethlehem in de kribbe zien, dan zien we een kind, een mensenkind, maar tegelijk God. En wanneer we in Gethsemane een mens zien kruipen als een worm en geen man, zien we een mens, maar tegelijk ook God. En wanneer je op Golgotha Jezus zien sterven, dan sterft daar een mens en tegelijkertijd God. Onbegrijpelijk. Maar de apostel schrijft het in Handelingen 20. Hij zegt het tot die ouderlingen van Efeze. Hij schrijft dat God zijn gemeente verkregen heeft door zijn eigen bloed. Zijn eigen bloed. Het bloed niet alleen van een mens, maar van Gods Zoon. Wonderlijk. Onverklaarbaar. Wonderlijk is hij dus, en raad. Raad, dat is eigenlijk onderwijzer. En raad, dat is in het Hebreeuws chokma. Raad, dat is ook wijsheid. Zaken doorzien. En anderen kunnen uitleggen. Zo heet hij raad. Deze koning heeft het niet nodig om zich te omringen van raadgevers. Hij is zelf raad. Hij is wijsheid. En het Hebreeuwse woord wijst op openbaren van geheimen. Onze catechisme zegt, hij verklaart ons de verborgen raad Gods van onze zaligheid. Wat was dat, een verborgen raad? Hoe zou God, die heilig is, zonder zijn heiligheid te schenden, zondaren zalig kunnen maken? Die verborgen raad van onze zaligheid heeft Jezus verklaard. En denk dan eens aan het gesprek met Nicodemus. Daar verklaart hij het in eenvoudige woorden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En denk eens aan de gelijkenis van de verloren zoon, van het verloren schaap en van de verloren penning. Het zijn openbaringen van de weg der zaligheid. Hoe een mens zalig kan worden. En hij heeft zijn dienaren uitgezonden in de wereld. Hij heeft gewild dat die weg der zaligheid aan de mensen bekendgemaakt zou worden. En hij onderwijst ook innerlijk. Hij onderwijst ook innerlijk door zijn geest. Denk aan die Emmausgangers. Toen hij de schriften opende, hun verstanden opende, hun harten begonnen te branden. Raad is hij. Hij geeft raad aan radelozen, aan mensen die roepen, wat moet ik doen om zalig te worden? Er staat van de Messias, hij weet met de moeden, en dan mag je ook lezen de moedelozen, hij weet met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Hij verklaart ons de weg der zaligheid. Hoe een verloren mensenkind behouden kan worden, gered kan worden. Hij opent een deur van hoop in het dal van Achor. En hij roept de vermoeiden en beladenen tot zich. En hij belooft ze rust. Sterke God is hij. Er staat eigenlijk heldhaftige God. Onoverwinnelijke God. De Heere zei tot Abraham, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Tussen haakjes, als wij vragen, wat is heiligmaking? Weet je wat dan de oude theologen zeiden? Heiligmaking, dat is wat God tot Abraham zei. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Ik ben God de Almachtige, zei de Heere tot Abraham. En we weten uit de latere profetieën, dat het de Zoon van God was die toen met Abraham sprak. Hij kan zeggen, ik ben God de Almachtige. Mij is gegeven, zegt hij, alle macht in hemel en op aarde. En hij heet sterke God, sterk genoeg om de last van de toorn Gods tegen de zonde te dragen en ons daarvan te verlossen. Sterk genoeg om de dood te overwinnen, om de duivel de kop te vermorzelen. En Vader der eeuwigheid, eeuwige Vader is hij. En hoe kan dat? Zoon zijn, tegelijkertijd eeuwige Vader zijn. De apostel zegt het ons. Hij is het afschijnsel van des Vaders heerlijkheid. En die mij ziet, zei Jezus, die ziet mijn Vader. Vredevorst is hij. Hij regeert in vrede. Vrede brengt hij. Mijn vrede breng ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wijs de wereld hem geeft. Geef ik hem u. Die woorden zijn gesproken. In een tijd van oorlogsgeweld. Van vernieling, van moord en doodslag en verkrachting. En ze zijn bedoeld voor dat donkere land van Galilea. Maar dit kind zal vrede brengen. Vrede met God. Zal de zonde verzoenen. En dan komt er vrede. Hij doet de oorlog tussen God en mensen. En tussen de mensen onderling ophouden. De grootheid deze heerschappij. En des vredes lezen we dan. Zal geen einde zijn op de troon van David. En in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen. En dat te sterken. Dit kind zal een eeuwige heerschappij ontvangen. Hij zal regeren. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij zal een rijk van vrede brengen. En wat is het treffend, dat juist Jesaja zo dikwijls over dat vrederijk spreekt. Jesaja 2 en in Jesaja 11. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestveten samen. Men zal nergens leed doen nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn. Dat is het rijk dat dit kind zal brengen. En als wij daaraan denken, gemeente, wij die in een wereld leven vol oorlog en vol vernieling, wat moesten we dan uitzien en verlangen dat dat rijk komen, dat rijk zal komen, het vrederijk, het rijk van de Messias. Wat een gezegende namen, 5 namen van de Messias. En die zeggen wie de Messias is. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid en vredevorst. Zulke rijke namen, zo vol van inhoud, zo rijk in verscheidenheid. Alle kleuren van de regenboog zijn er in te vinden. Alles komt hier samen. In dat kind. Dit kind toont ons de heerlijkheid Gods. Zijn persoon als God en mens. Zijn onderwijs als raad, als profeet. Zijn verzoening als priester. Zijn regering als koning. Zijn diepe vernedering. Zijn heerlijke verhoging. Zijn eeuwig vrederijk. Wat denkt u van deze Christus? Wat denkt u daarvan? Hoe denkt u over dit kind en deze zoon? Welgelukzalig zijn alle die op hem betrouwen, zegt de Bijbel. En dat wijst ons op de noodzaak om deel aan hem te krijgen. En daarop letten we in de derde gedachte. Maar laten we eerst zingen van Psalm 61. Het 6e vers. Hij zal eeuwig in vermogen voor uw ogen zitten op zijn troon, o Heer. Zend uw waarheid, uw ontferming ter bescherming. Zend ze tot zijn wachters neer. Het 6e vers van Psalm 61.
Thank you.
Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Het gaat steeds over ons. Ons geboren. Ons gegeven. Dat ziet allereerst op de mensen in Galilea. Op dat volk dat in duisternis wandelt en in schaduw van de dood verkeert. Galilea, beroofd en geplunderd door de Syriërs. In diepe duisternis verkeerden ze, ook in diepe onwetendheid. Want dat wordt genoemd het Galilea der heidenen. Daar was het Jodendom vermengd met heidense gedachten. Daar was ook de geestelijke duisternis zo diep. Daar wierp de dood zijn schaduwen op het levenspad van de mensen. Maar er zou verlossing komen. En het land dat in duisternis was gezeten, zou een groot licht zien. Een kind zou geboren worden. En een zoon zou gegeven worden. Voor dit volk. En aan dit volk zou de Heere de redding van de Messias geven. En gemeente, zo is het ook gebeurd. Ja, we weten dat allemaal. En we staan daar niet meer van te kijken. Dat Jezus begonnen is in Galilea en dat hij, als je het uitrekent, 2/3 van zijn tijd op aarde daar heeft doorgebracht. Maar voor een Jood was dat niet in te denken. Galilea. Galilea. De heerlijke Messias. De zoon van David. En zou hij dan vooral in Galilea verschijnen? En daar vooral verlossing brengen? Het is waar geworden. We lezen het van Jezus. Hij doorreisde, staat er, al de steden. En al de vlekken van Galilea. Het Griekse woord toutous, al, dat is alles. Niet één uitgezonderd. Hij heeft al die steden en al die dorpjes en al die vlekken bezocht. En hij predikte daar overal. Wat predikte hij daar? Het evangelie van het koninkrijk. En wat is het evangelie van het koninkrijk? Dan moet je Jesaja 61 lezen. Dat zegt dat als die Messias komt, dan worden treuren getroost en gebrokenen van hart geheeld en gebondenen vrijheid uitgeroepen en gevangenen opening van de gevangenis. Dat evangelie heeft Jezus verkondigd in al de steden, al de vlekken en al de dorpen van Galilea. Ze hebben daar een groot licht gezien. Daar is het evangelie verkondigd. En in de eerste christentijd zijn daar veel gemeenten ontstaan. En dat staat bekend, gemeente, als een Galileese lente. De Galileese lente. Daar spreken die oude kerkvaders Eusebius over. Als het gaat over het ontstaan van het christendom in Galilea. God heeft dat woord zo waargemaakt. Het lam dat in duisternis is gezeten, zal een groot licht zien. En het land gezeten in de schaduw des doods, daar zal een licht verschijnen. Maar dat licht is ook onder ons verschenen. Wij horen hetzelfde evangelie van het koninkrijk. En dat danken we aan Jezus, die zijn discipelen heeft opgedragen. Beperk je niet tot de Joden. Ga in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle creaturen. God heeft gewild dat de wereld het horen zou. Dat er een kind is geboren en dat er een zoon is gegeven. Dat God al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo is dat geboortebericht ook aan ons bekend. Die tijding is ook ons gebracht. Ook wij hebben gehoord over die grote gift van God. Die zoon die is gegeven. En dat kind dat is geboren. En dan wordt er in de Bijbel altijd iets bijgevoegd. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat wordt erbij gevoegd. En dat is een onmisbaar element. Dat is maar niet bij iets bijkomstigs wat erbij hangt. Zodat je kunt zeggen, ik heb er genoeg aan dat dat kind is geboren. Nee, dat hoort er echt bij. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het is een beperking. Maar het is ook de enigste beperking. Want we lezen verder, opdat een iegelijk die in hem gelooft, een ieder, wie hij ook is, blank of zwart, rijk of arm, vroom of goddeloos, ieder die in hem gelooft zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo wordt het heil van Christus ons gepredikt. In alle ernst, hartelijk en welmenend aangeboden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar een onmisbaar element, gemeente. En ik zou wensen dat u daar ook aandacht aan gaf. Ook jullie jonge mensen. Een onmisbaar element. Dat hoort bij de rechte prediking. Want men kan schone dingen over Jezus zeggen. Maar als dit element er niet bij komt, dan deugt de prediking niet. Dit is de weg en het middel om deel te krijgen aan het heil van dit kind en van deze zoon. Niet door werken, niet door verdienen, maar opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Alleen het geloof geeft ons deel aan Christus en aan zijn weldaden. Maar dat brengt ons toch tot de vraag, wat is dat geloof? Hoe ziet dat eruit? De Heer Jezus gebruikte in het gesprek met Nicodemus, om dat Nicodemus duidelijk te maken, een bekend voorbeeld. De oprichting van de koperen slang in de woestijn onder de gebeten Israëlieten. En hij zei, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En Jezus vergeleek het zien van die gebeten Israëlieten op die koperen slang met geloven in hem. Zien. Zien is de sterkste kracht van het geloof. Dat zegt bijvoorbeeld Owen. Er is geen sterkere uiting van het geloof dan zien. Tegenovergesteld van mensen die zeggen zien is nog geen hebben. Zien. Niets is sterker dan zien. In Zuid-Amerika zijn stammen die nog in afzondering leven. Je hebt het kunnen lezen in de krant van die zendeling die pas vermoord is. Er zijn nog van die groepen die nog nooit met de beschaving kennis hebben gemaakt. En als je daar nu zou komen en je zou die mensen willen vertellen dat er bij ons auto's zijn. Hoe moet je dat toch doen? Die mensen vertellen dat er bij ons hier auto's zijn. Maar als je een auto kon laten zien. Als je hen een auto kon laten zien. dan zouden ze het geloven. Zien. Een krachtig element in het geloof. En dat zien des geloofs, dat is dan ook maar zomaar geen zien. Dat is een zien dat geboren wordt uit nood. Ze waren gebeten door giftige slangen. Rondom hen stierven mensen en zij zouden weldra ook sterven. En het was een zien met geloof. Want de mensen die naar de slang keken, die geloofden. Wat geloofden ze? De belofte van God. Wat God beloofde. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Dat zijn de elementen van een waar geloof. Het komt voort uit een gevoelde, een beleefde nood. En het wordt gedragen door geloven van de belofte. De nood drijft mensen tot dat geloven. De zondaar die zijn nood kent, zijn verlorenheid, zijn schuld, de vloek waaronder hij ligt, het gevaar dat hij loopt om voor eeuwig verloren te gaan, de wanhoop aan alle eigen middelen van redding. Kortom, gemeente, men moet zijn ellende kennen om te kunnen geloven. Want die gebeten waren, die keken. En die niet gebeten waren, die keken niet. Die hadden er geen belang bij. Gebetenen kijken. Mensen die hun nood en ellende kennen en gevoelen. Maar dat niet alleen. De belofte moet geloofd. De heerlijke evangeliebelofte. Dat ieder, wie hij ook is, wat hij ook gedaan heeft, hoe schuldig, hoe vloekwaardig ook, dat ieder die gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. En die twee dingen brengen mensen tot het geloof. En wat is dan geloven? Dat is tegenovergesteld aan werken. Paulus zegt, die werkt, die kan niet geloven. En die gelooft, die werkt niet. Geloven is rusten. Je toevertrouwen. Je overgeven. Komen zo je bent. Arm, schuldig, vloekwaardig, verloren. En zo krijgen we deel aan Jezus. Zo wordt dat kind ook mijn kind. En die zoon ook mijn zoon. Dat geloof is in allen niet even sterk. Maar het ziet altijd wel op dezelfde Christus. Prachtig is het. Wat Calvijn zegt. Dikwijls zeggen ze, die man is niet bevindelijk. Maar dan kennen ze hem niet. Prachtig is het wat Calvijn zegt. Als hij spreekt over sterk gelovigen en zwak gelovigen. Dan zegt hij de man in de gevangenis. Die is een donkere cel maar een klein raampje heeft. Waardoor het licht van de zon schijnt. Die man ziet in zijn ellende, in die donkere kerker. Het licht van dezelfde zon. Hij ziet het licht van diezelfde zon die de man ziet die buiten de gevangenis in vrijheid wandelt. En zo zijn al de ogen van Gods kinderen, op diezelfde zon gericht en naar diezelfde Jezus gekeerd. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, we luisterden naar een geboortebericht. De geboorte van een kind, van een zoon. Van de Messias, de Zoon van God, het kind van Bethlehem. Het was Jesaja alsof hij erbij was. Want hij zegt niet, een kind zal ons geboren worden. En een zoon zal in de toekomst gegeven worden. Hij zegt, een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Dat is het wonderlijke van het geloof. Dat maakt alsof je erbij bent. Dat maakt het werkelijk. Echt werkelijk. Jesaja, wat is hij er vol van geweest. En hij somt al de gezegende namen en hoedanigheden en voortreffelijkheden van de Messias op. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Wat een heerlijk persoon. Wonderlijk, onbevattelijk, onverklaarbaar. God en mens in één persoon verenigd. Raad is hij. Hij maakt een verborgen raad van zaligheid ons bekend. Vader der eeuwigheid is hij. De eeuwige God zelf wordt in hem zichtbaar. En vredevorst is hij. Hij maakt vrede tussen God en tussen de zondaar. Maar dan blijft er toch nog een vraag over, een belangrijke. Wat denkt u van dit geboren kind? Van deze gegeven zoon, van deze Messias? Wat betekent hij voor u? Wat u daarop zegt, is beslissend voor de eeuwigheid. Want dit kind, zegt de oude Simeon, wordt gezet tot een val en tot een opstanding. En de verprediking, de verkondiging van dat kind, wordt een reuk des levens ten leven. Of een reuk des doods ten dode. En waar behoort u bij? Tot de mensen die bukken voor dat kind. Tot zondaren, die tot hem roepen, Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. Of tot de mensen die hun wijngaarden en hun akkers hoger aanslaan dan Christus. En niet willen dat deze koning over hen zou zijn. Is hij wonderlijk voor u? Is hij u dierbaar? Is hij aanbiddelijk in zijn namen, in zijn voortreffelijkheden? Als de gift van de Vader vervult het uw hart wel eens met verwondering, zodat u roept, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat een bijzonder geboortebericht. Een kind ons geboren, een zoon ons gegeven. Het overtreft alle andere geboortes. Het brengt ons de goede boodschap. Dat geboren is de zaligmaker, Christus de Heere. En in hem is alles te vinden. Wat u voor uw zaligheid nodig hebt. Wonderlijk is zijn naam. U zegt misschien, er zal wel een wonder moeten gebeuren. Maar zijn naam is wonderlijk. Zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? Dit kind kan voor u doen wat u niet voor uzelf kan doen. Zijn naam is wonderlijk. En zijn naam is raad. En wat geeft hij wijze raad? Ik raad u, zegt hij, dat ge van mij koopt, goud beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk mocht zijn. Sterke God is hij, machtig om te verlossen. Hij kon de last van de toorn Gods dragen. Hij kan u bevrijden van machten die u gevangen houden. En Vader der eeuwigheid is hij, In hem is God tot ons gekomen. In hem heeft God zich aan ons geopenbaard. Als de God die geen lust heeft in de dood des goddelozen. Maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven en vrede vorst is zijn naam. Het evangelie dat hij brengt is een evangelie des vredes. De apostel zegt het, dat de dienaren van God geschoeid zijn met het evangelie des vredes. Hij biedt vrede aan rebellen en aan opstandelingen. En laat ze bidden door zijn dienaren. Laat u toch met God verzoenen. En staak toch de oorlog. En geef uzelf gewonnen. Een geboorteaankondiging van een kind. Is hij reeds u geboren? En dan bedoelen we in uw hart geboren. Dat moeten we niet mystiek uitleggen. Maar het is wel een werkelijkheid. Die hoort bij het geloofsleven. Hoor maar wat Paulus zegt. Hij zegt niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En misschien kent u wel de Lutherroos. Het hart van Luther. Met een roos in het midden. En wat zei Luther daarvan? Als je mijn hart opensnijdt, dan zul je er Jezus in vinden. Is dat kind u zo geboren? Is deze zoon op die wijze aan u gegeven. Amen.